Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, welkom in deze eredienst. Ook luisteraars via kerkradio en internet. En alle die de dienst later beluisteren, hartelijk welkom en fijn dat u meeluistert. Voorganger in deze dienst is dominee Van der Linde uit Rotterdam. Welkom. In deze dienst zijn er drie collectes. De eerste collecte is een doelcollecte voor de stichting Voorkom. De tweede collecte is voor de kerk. Deze collectes worden gehouden na het zingen na de preek. En de derde collecte is voor de wijkas. Die wordt gehouden bij de uitgang en de koffiehoek. Alle collectes van harte bij u aanbevolen. Er is een bericht van overlijden. In de nacht van vrijdag op zaterdag is overleden op de leeftijd van 88 jaar... zuster M. van de Ankerbaks. Zij woonde laatst in het verzorgingscentrum De Wieken in Papendrecht. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 18 april aanstaande in Poederooien. Voorafgaand aan de begrafenis zal er om 10:30 een dienst van woord en gebed zijn in het afscheidscentrum De Engel aan de Kleine Haarsekade 122 in Gorkum. Dan de bloemengroet. De bloemengroet gaat vanmorgen naar Kok en José Veldhuizen. Dinsdag aanstaande zijn ze 50 jaar getrouwd. Als u het leuk vindt om de bloemen te bezorgen, kunt u zich daarvoor melden bij de heer Bot. Dan attenderen wij u graag op de gemeenteavond van woensdagavond 18 april om 8:00 s'avonds in de Exoduskerk. Er is dan verkiezing voor ambtsdragers. De kerkraad heeft de lijst met verkiesbare broeders vastgesteld en ik noem ze nog even aan u op. Voor de vacature van diaken Martijn Bok. Voor de twee vacatures van ouderling kerkrentmeester Harm van Delen, Aart Duizer, Gerard Maas en Bram Vroon. En voor de vijf vacatures voor ouderling Marinus van den Berg, Philip Kok, Harm van Delen, Albert Dom, Andrew Eigendaam, Jacob Gelderblom, Nelis de Jong, Walter Kraaienveld en Henk van der Vliet. De diensten voor volgende week zondag, 22 april, om 9:30 in de Exoduskerk een doopdienst waarin dominee Foppe voorgaat. 'Smiddags om 4:15 gaat in de Exoduskerk dominee de Koning uit Alphen aan de Rijn voor. Dus dat beide diensten volgende week in de Exoduskerk. Vanmiddag komen we om 4:15 samen, ook in de Exoduskerk. Voorganger is dan dominee Foppen. U kunt de weekbrief dan weer meenemen, omdat daar liederen in staan die gezongen zullen worden. Tot zover de afkondigingen. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 463, de versen 1, 2 en 3. We wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. Maar die het werk dat zijn hand begon nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van gezang 463, nu vers 4 en vers 5. We stellen ons onder het gebod van God, dat tevens belofte is, en zingen daarna Psalm 107, vers 1. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin leeft, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd, en het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel doen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Laten wij bidden. Trouwe God in de hemel, wij danken u voor het ons onderbreken, voor deze rustdag. Het ons samen roepen als een deel van uw gemeente, waar u al was voordat wij hier kwamen. Wij danken u voor het zichzelf bij uitstek openbaren in de gekruisigde en opgestane. Wij bidden u waar u sprekend contact met ons zoekt, om bij ons weg te nemen wat ons belemmert uw stem te verstaan. Kom met de kracht van uw woord en geest in ons spreken, luisteren, zingen en musiceren. En gedenk allen met ons verbonden. Wij danken u dat u ons hier bracht waar wij u en onszelf onder ogen mogen komen. Waar komt wat we doen en nalaten, denken en zeggen scherper aan het licht dan voor uw aanschijn? En waar wordt dat meer onthuld als zonde, als ongeloof, dan in het licht van uw goede geboden en beloften? Wij belijden u ons ongeloof, ons uw genade voor ons en ons en anderen wantrouwen, onze hoogmoed. Wij belijden u dat we onszelf vaak ongezien wanen in een weerbarstige werkelijkheid die Pasen weerspreekt. En we verootmoedigen ons voor het voor geloof houden wat het niet is. Keer in Christus naam, omdat alles ons niet de rug toe. Amen. Ik lees u een passage uit het boek Exodus. Daarna zingen we Psalm 93, vers 1 en 2. Dan lees ik u het tekstgedeelte uit Johannes 21. En zingen we vers 3 en 4 van Psalm 93. Exodus 17. Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok van rustplaats tot rustplaats op bevel van de Heere. En ze sloegen hun kamp op in Rafidim. Daar was geen water voor het volk om te drinken. Het volk kreeg oneenigheid met Mozes en zei: geef u ons water, zodat wij kunnen drinken. Mozes zei tegen hen: waarom hebt u oneenigheid met mij? Waarom stelt u de Heere op de proef? Het volk smachtte daarnaar water en het volk morde tegen Mozes en zei: waarom hebt u ons nog uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen? Toen riep Mozes tot de Heere: wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of zij zullen mij stenigen. De Heere zei tegen Mozes: strek voor het volk uit en neem enkele van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf waarmee u de Nijl sloeg in uw hand en ga op weg. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Daar moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba vanwege de onenigheid van de Israëlieten en omdat zij de Heer op de proef gesteld hadden door te zeggen: is de Heer nu in ons midden of niet? Tot zover de eerste lezing. Johannes 21. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen: ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen: lieve kinderen, hebt u niet iets voor mij bij het eten? Ze antwoordden hem nee. En hij zei tegen hen: werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid van vissen. De discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus: het is de Heere. Toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. En toen ze aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen: breng wat van de vissen die u gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen: kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen: wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden was opgewekt. Tot zover de lezing uit het woord van God. We zingen Psalm 93, vers 3 en 4. Gemeente van Christus, wat hebt u zoal gevangen in uw leven dat van eeuwigheidswaarde is? Waarnaar hebt u met dat resultaat dat iets voorgoed is en blijvend gehengeld? Wat hebt u wat dat betreft binnengehaald in uw werk, in uw gezin? Bent u iemand die met een beperkte vangst tevreden is? Of is het nooit genoeg? Wat hebt u binnengehaald aan werkelijke welvaart, aan echte liefde, aan waarachtig geluk? De evangelist Johannes heeft de pen eigenlijk al neergelegd. En volgens hem kon dat ook. Want na de verschijning van Jezus aan Maria van Magdala, na zijn verschijnen aan de discipelen op de avond van Pasen, En ten laatste na het zijn handen en zijde tonen aan Thomas op de achtste dag, is alles gezegd wat gezegd moet worden. En daarom eindigt Johannes met die indrukwekkende zin, de slotzin waarin hij zijn bedoelingen niet onder stoelen of banken steekt. Want Johannes is niet iemand van een verborgen agenda. Jezus heeft nog vele andere tekenen gedaan die niet in dit boek zijn geschreven, maar deze zijn geboekstaafd opdat jullie geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en gelovend het leven hebben in zijn naam. Dus daar is het de evangelist die de stem van Christus mag zijn onbegonnen. Dat staat voor hem op het spel. Dat het evangelie door hem verkondigd, door ons geloofd wordt. Wij ons vertrouwen zetten op Jezus Christus, de Zoon van God. En uit dat geloof leven. Want dat is pas echt leven. Geloven is, zoals u weet, niet er een levensbeschouwing op nahouden. Het is niet een activiteit van boven de wenkbrauwen. Geloof dat niet geleefd wordt, dat niet handen en voeten krijgt in het leven van elke dag, dat mag eigenlijk de naam van geloof niet dragen. Na die indrukwekkende slotzin van Johannes denk je, dat geloof leven, hoe doe je dat eigenlijk? Het vertrouwen op de opgestane, handen en voeten geven. En hoe doe je dat vooral na Pasen? Daar waar de macht van de sleur, en dat kon wel eens de grootste hindernis zijn tussen Christus en ons, waar de macht van de sleur de toon zet, het weerbarstige bestaan een aanslag pleegt op het leven uit de opstanding. Het is als dringt die klemmende vraag zich onontkoombaar op, wanneer de evangelist Johannes de pen al heeft neergelegd. En daarom voegt hij er in Gods naam dit tweede slot aan toe. Deze epiloog, waarin Johannes dat alledaagse, weerbarstige leven, dat Pasen doet vervagen, dat je de opgestane wil doen vergeten, heel herkenbaar tekent. Allereerst valt het op dat dit gebeuren zich afspeelt in Galilea. Dat is ver van Jeruzalem. Dat is ver van de plaats waar God zich bij uitstek heeft geopenbaard in het lijden, sterven en opstaan van zijn Zoon Jezus Christus. Galilea is niet alleen ver van Jeruzalem, het is bovendien het land van de duisternis en de schaduw van de dood. Het is de landstreek waar ze in Jeruzalem smalend over spraken als het Galilea van de heidenen. Je werd daar geconfronteerd met allerlei heidense invloeden. Bovendien is Galilea de landstreek van de teisteringen. Want de eeuwen door hebben daar de grote veldslagen plaatsgevonden. Galilea, zo dacht men en zo ervoer men het vaak ook, is het land waar je leeft achter Gods rug. En uitgerekend daar zijn de volgelingen van Jezus na Pasen. In dat achtergebleven gebied waar geloof en ongeloof door elkaar liggen en waar een aanslag wordt gedaan op het leven met de opgestane. Daar komt bij dat dit gebeuren zich afspeelt bij de zee. Opzettelijk spreekt de evangelist Johannes niet over het meer van Galilea of het meer van Genezaret, zoals die locatie ook bekend stond, want bij een meer overweegt het land dat eromheen ligt. Maar Johannes spreekt over de zee. Dat is water, zover het oog reikt. En de zee is in de Bijbel het gebied van de machten. Het is waar je overspoeld wordt en opgeslokt door het kwaad, door de chaos. Als je in de buurt van de zee woont, wil dat in Bijbeltaal zeggen dat je je bevindt waar zo ongeveer alles het evangelie van de opgestane uitlacht. Waar de machten van zonde en dood het laatste woord lijken te hebben. Waar het woeden van de volken en de spanning tussen de naties verontrustend de stilte breken. Bovendien, er wordt niet gesproken over het meer van Galilea of Genezareth, maar over de zee van Tiberias. En het laatste is ook niet toevallig. Want die naam van de Romeinse keizer staat voor de bezettende macht die het volk van God eronder houdt en het belemmert om naar Gods geboden te leven. Uitgerekend daar dus bevinden zich de discipelen na Pasen. En daar zegt Petrus, ik ga vissen. En de zes anderen reageren instemmend. Ze zeggen, wij gaan met jou mee. En met z'n zevenen, dat is het getal van de volkeren, gaan ze de zee op. Nu zijn er nogal wat uitleggers die Petrus dit uitermate kwalijk nemen. Hoe kan deze discipel, zo vinden ze, in vredesnaam zo moeiteloos zijn oude beroep weer oppakken en daarmee Pasen ontkennen? Had Jezus die langs het water liep hem niet voorgoed geroepen de netten te verlaten? Had Jezus zijn oude bestaan niet uit zijn hengsels gelicht? Zorgwekkend dat Petrus zegt, ik ga vissen. En even zorgwekkend is dat de zes anderen hem blijkbaar zonder tegenspreken daarin volgen. Het zal ook een hele vruchteloze onderneming worden, dat vissen. Want die nacht lang levert niets, maar dan ook niets op. En die vruchteloosheid is een aanklacht tegen, maar vooral een straf op dat zondige initiatief van Petrus. Alleen, ik vraag me af of je wel kunt volhouden dat wat Petrus doet zo verkeerd is. Wat kan en moet hij eigenlijk anders? Is de ervaring dat na de redding uit de greep van de machten ons bestaan nog steeds wordt bedreigd en innerlijk verscheurd? Is de ervaring dat na de overwinning op de dood wij nog steeds stuiten op de laatste grens? Is die beleving, die ervaring wel zo vreemd? Of moet je zeggen dat wij die ook allemaal opdoen? En niet alleen dat, maar ook in de Bijbel zelf wordt dat zo getekend. Want nog maar net hebben de kinderen van Israël de verlossing uit het land van nacht en nevel achter de rug. Nog maar even geleden vond die ongedachte bevrijding uit het slavenhuis van de dood plaats en baande de levende God op wonderlijke wijze een pad door de Schelfzee. De intocht in het land van de belofte volgt niet direct daarna. De woestijn doemt op, de leegte, daar waar de vraag zich opdringt, is God wel in ons midden of niet? En die gang door de wildernis duurt een beproevingstijd lang. Petrus ziet de situatie eerlijk onder ogen. En hij is zo moedig om na Pasen het oude bestaan weer op te pakken. En voortvarend hakt hij, waar de anderen wellicht nog aarzelen, de knoop door. Ik ga vissen, zegt hij. En de broeders zeggen, wij gaan met u. Alleen dat alledaagse bestaan blijkt uitermate weerbarstig. Want wanneer ze de vaste grond onder de voeten verlaten en zich hebben begeven op de zee, vangen ze in die nacht niks. Alsof de duivel ermee speelt, wordt de terugkeer in het alledaagse leven na Pasen hen uitermate zuur gemaakt. De donkere nacht, die vissers doorgaans juist te hulp kwam bij het vissen, laat hen nu in de steek. Als het ochtend wordt, is alle inspanning voor niks geweest. Wat is dat teleurstellend? En wat is dat ook beschamend? Je tot het uiterste inspannen om iets binnen te halen, om iets binnen te hengelen wat van kracht is, en op de vraag of dat is gelukt, nee moeten verkopen. Dat onder ogen moeten zien. En dat onder woorden moeten brengen. Ja, en toch, toen het ochtend werd, stond Jezus op de oever. Daar openbaarde hij zich. Dat staat er met grote nadruk. Waar elders in het evangelie wordt gesproken over Jezus verschijnen, klinkt hier dat hele sterke woord openbaren. Hier gaat het om het zich echt laten kennen van Jezus. Uit de verborgenheid tevoorschijn treden. En dat gebeurt uitgerekend in Galilea. In dat geteisterde gebied van het halve heidendom. Dat gebeurt uitgerekend bij de zee, bij dat opslokkende van de chaos en de dood. Dat gebeurt daar waar de bezettende macht zich breed maakt en waar de almachtige sleur van het alledaagse leven zich tussen jou en de opgestane dringt. Uitgerekend daar is het dat degene die zichzelf openbaart naar ons taalt. Midden in die wereld sprekend het contact zoekt. En daar stelt hij de onthullende vraag. Kinderen, hebben jullie enige toespijs? Dat broodbeleg, een toetje, een kers op de taart, het niet noodzakelijke, datgene wat ook makkelijk gemist kan worden. Je kunt die vraag van Jezus ook vertalen als: jullie hebben zeker geen toespijs. Jullie hebben zeker ook niet dat wat makkelijk gemist kan worden. In die vraag klinkt eigenlijk al door dat Jezus niet verwacht dat zij iets zullen aandragen. Zelfs niet wat niet noodzakelijk is. Zelfs de versiering is te veel gevraagd. Ook al hebben ze de hele nacht gesloofd en geslaafd. Met al hun sjouwen en zwoegen hebben ze zelfs niet wat overbodig is te bieden. Die onthullende vraag klinkt overigens wel na de aanspraak: kinderkens, lieve kinderen, vertaalt de herziene Statenvertaling. En u voelt, dat is een hele tere aanspraak waar intimiteit in doorklinkt en betrokkenheid. Dat is een aanspraak die je uitnodigt om je eerlijk uit te spreken. Omdat je weet, ik word niet afgeschreven als ik ontkennend moet antwoorden. Ze antwoordde Jezus op zijn vraag: nee, Ook dat klinkt in de grondtaal erg kort af. Nee, we hebben niks te bieden, niks bij te dragen, niks te geven. Er is wat ons betreft niet iets te vieren. Zinloos en vruchteloos was al ons zwoegen en zweten. Dat nee behoeven ze blijkbaar niet te onderdrukken achter een façade van vrolijkheid. Ze hoeven het evenmin weg te moffelen. Het valt op dat er hier taalkundig ook iets merkwaardigs aan de hand is. Jezus zegt in de tegenwoordige tijd: hebben jullie enige toespijs? En ze antwoorden, en dat staat er dan met twee D's in de verleden tijd. Ze antwoorden verleden tijd nee. Alleen uit de taal krijg je al het vermoeden dat het nee van de discipelen eigenlijk verleden tijd is, achterhaald is. Dat dat geen laatste, geen doorslaggevende betekenis heeft. Dat blijkt allereerst al daaruit dat Jezus hen, als ze hen nee moeten verkopen, dat hij hen niet terug toekeert. En dat is merkwaardig. Dat die vreemdeling, want de discipelen weten nog niet dat het Jezus is, ze hebben hem niet herkend, niet weggaat, als blijkt dat ze hem nee moeten verkopen en niks te bieden hebben. Integendeel, hij draagt hun juist op zich bij dat vergeefse en vruchteloze van hun bestaan en werk niet neer te leggen. Ze moeten het over een andere boeg gooien als het aan hem ligt. En hij voegt daar zelfs een belofte aan toe: werp het net aan de rechterzijde van het schip en je zult vinden. En dat vinden is een typisch Johanneswoord voor mensen vinden ter wille van het koninkrijk. Werp het net aan de rechterzijde. Zoals u misschien weet is dat een vreemde opdracht. Dat zou nooit bij een echte visser opkomen. Want je netten aan stuurboord uitwerpen betekent daar waar het roer zit, waar het net verstrikt raakt, waar alles in de war komt te zitten. Maar de leerlingen gehoorzamen, hoe tegendraads wat hun gezegd wordt ook is, ze geven gehoor aan het vreemde dat hen wordt aangereikt van de andere kant. En nog altijd herkennen ze die man op de oever niet. Dat eenvoudig gehoorzamen is hen zelf eigenlijk ook een raadsel. Ze kunnen het niet goed verklaren. En dan gebeurt waar niemand meer op gerekend had. Opeens is het net zo onoverstelpend vol met vissen, dat de leerlingen het niet eens meer kunnen trekken op het land om de buit binnen te halen. Dan die overvloed, als die er is, dan herkent de discipel die Jezus lief had, die vreemdeling op de oever. De leerling door Jezus bemind, zo duidt Johannes zichzelf aan. De discipel die het ervan moet hebben dat Jezus over hem met liefde bewogen is. Hij herkent Jezus aan het niet weglopen als we niks te bieden hebben. Aan het tot omkeer roepen, tot geloof, tot vertrouwen. Om waar we gehoorzaam het over een andere boeg gooien, ons te vervullen met zijn rijkdom. Het is voor Petrus het signaal om zich te omgorden en zich te storten in de zee. Bereidwillig waagt hij zich in dat onstuimige en bedreigende, dat hem deze nacht het leven zo zuur maakte en het werken zo zwaar maakte, want hij kan niet langer wachten om Jezus te ontmoeten. Niets van dat verslindende van de machten en het woedende van de volken kan hem nog scheiden van de liefde van Christus. En daarna komen de andere leerlingen met het schip, dat nu opmerkelijk genoeg een scheepje genoemd wordt. Onder de overvloedige vangst is het nog maar net zichtbaar. Aan land gekomen zien ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Op de oever is Christus die voor hen een maaltijd gereed heeft gemaakt. En een maaltijd is in de Bijbel teken van vreugde, maar vooral van gemeenschap. Van overvloedige genade voor ons en ons voor. Of we nu met lege handen in de boot zitten, of met volle netten op de kant staan. Daar is Jezus dus blijkbaar mee bezig geweest. Met het bereiden van de maaltijd, het teken van gemeenschap. En alles is er. Het vuur, het brood en de vis. Zelfs het extraatje dat hij ons gevraagd had, is er al. Het gaat in de maaltijd die klaarstaat niet allereerst om voedsel voor de maag, maar om brood voor het hart. Het gaat hier om de gemeenschap met Christus. Want wat je ook allemaal kunt vangen in je leven, wat je ook allemaal kunt bereiken met zwoegen en sloven, hoeveel dat ook is, de gemeenschap met Christus, het echte leven, dat kun je alleen maar ontvangen. Dat overkomt je. Alles wat wij aandragen is voor de maaltijd die Christus heeft aangericht. Geen bijdrage. Niettemin doet Jezus het verzoek aan zijn leerlingen om iets van de vissen te brengen die zij op zijn bevel hebben gevangen. Niet dat hij iets nodig heeft van wat wij aandragen. Niet dat dat voorwaarde zou zijn voor de gemeenschap met hem en elkaar. Maar Jezus wil onze vangst er blijkbaar wel graag bij hebben als extraatje. Als teken dat wij mogen bijdragen en meedoen. Dat dat niet vergeten wordt. Lieve kinderen, hebben jullie enige toespijs? Ik zei u al, die aanspraak heeft iets teers. Als je zo wordt aangesproken, durf je je onvermogen, je vergeefse inspannen stem te geven. Durf je dat onder ogen te komen? Die aanspraak, lieve kinderen, betekent ook, wat jullie doen is kinderspel. En dat mag het ook zijn. Kinderspel dat er niet te min toe doet. Meer voor Jezus dan voor ons. Ons werk in dienst van het Koninkrijk is kinderspel. Ons werk in dienst van de gemeente ook. Het doen van onze dagelijkse bezigheden. Het zal eens glans krijgen van de dienst aan Christus. Maar, en dat is uitermate ontspannend, onze inbreng zal worden overspoeld door wat Christus in huis heeft. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat we in deze tijd van crisis in de kerk in paniek raken als alles ons bij de handen afbreekt. Dat we dan denken dat alles verloren is. Maar dat moeten we niet doen. We moeten aan de inbreng van kleine kinderen niet al te zwaar tillen. Al breekt alles ons bij de handen af. Het koninkrijk dat komt, kan niet kapot. Daar heeft Christus zorg voor gedragen. En wat wij bijdragen mag dienen tot zijn eer en tot bemoediging van onszelf. Leg het er maar bij. Hij had de pen al neergelegd, Johannes. Hij voegde deze geschiedenis toe voor het leven na Pasen. Voor het leven waar de weerbarstigheid van alles wat Pasen weerspreekt groot is. Deze epiloog, om zo te zeggen. In het alledaagse bestaan dat een aanslag doet op het leven met de opgestane, meldt Christus zich steeds weer. Daar openbaart hij zich. Waar we bezig zijn met het alledaagse. En roept hij ons om het over een andere boeg te gooien. Maar vooral, zegt hij daar, de maaltijd staat al gereed. De gemeenschap met mij is al gevestigd. Jullie winnen of verliezen is daar niet van betekenis voor. Als we aan het eind van ons leven of aan het eind van de geschiedenis op zijn vraag, hebben jullie enige toespijs? Iets wat niet noodzakelijk is, maar extraatje voor de sier. Als wij op die vraag nee moeten zeggen, dan betekent dat niet dat wij niets te vieren hebben. Omdat hij op de oever, waar we vaste grond onder de voeten krijgen, alles al gereed heeft gemaakt. En we daar vooral tot de slotsom komen dat het wezenlijke van het leven ons alleen maar kan overkomen. En dat Christus het beste is wat ons is overkomen. Amen. Wij zingen van Psalm 136, 11, 12 en 26. de voorbeden denken wij aan degene die in de weekbrief worden genoemd. Ik zit alleen even nog na te gaan. Er staat bij een van de momenten dat het einde van het aardse leven van zuster van de Anker Baks dichtbij is. En ik meende dat ik in de afkondiging wilde dat ze overleden is. Maar ik kan dat niet even na. Ja, dat klopt dus, hè? Oké. Voor de zorgvuldigheid is het goed om dat dan ook te noemen. Laten we samen danken en voorbeden doen. Trouwe God in de hemel, wij danken u voor het uzelf present stellen in ons Galilea. Voor het uzelf openbaren bij de zee van Tiberias. Voor het ons aanspreken als lieve kinderen, waarin uw zorg en betrokkenheid doorklinkt. En we onszelf met ons vergeefse onder ogen durven komen. We danken u voor u ons niet de rug toekeren als wij met lege handen staan, maar ons oproepen om het over een andere boeg te gooien. We danken u voor het glans verlenen aan ons kinderwerk. Ons zoveel gunst en goedheid schenken, daarom loven we uw naam. Wij doen voorbeden voor de zieken, voor broeder Adrie van Huxloot, voor zuster Bijleveld van Bruggen. En wij bidden u, wilt u alles wat aangewend wordt tot herstel zegenen of tot het draaglijk doen zijn van de ziekte. Gedenk allen die bij de zieken betrokken zijn, om hen heen staan. Wij bidden u voor hen die een geliefde verloren aan de dood, die een geliefde in bewaring hebben gegeven bij u. We bidden u om troost en kracht voor Jan en Ali de Hoog na het overlijden van Jans vader. Wij gedenken hem in dankbaarheid. We weten hem in bewaring bij u. Niettemin verleen ons troost en kracht in de komende week. Dan bidden wij u ook voor allen die in zuster van de Ankerbaks een geliefde hebben verloren. Verleen hen uw nabijheid. Wij danken u waar vreugde is in de gemeente. Wij bidden u met Lennart Onvlee en Hanneke Dijksman om een gezegende huwelijksdag. Geef dat zij onder de zegen van u hun leven samen beginnen mogen en mogen voortzetten en de vreugde daarvan ervaren. Wij danken u met Kok en José Veldhuizen Gakeer dat ze mogen vieren 50 jaar met elkaar verbonden te zijn. We danken u met hen, hun kinderen, kleinkinderen, alle die bij hen horen. Geef hen een goede, gedenkwaardige dag wanneer zij dat vieren. Tot lof van uw naam. Wij bidden u voor mensen die het moeilijk hebben, die lijden onder verstoorde relaties, die moeite hebben met hun meest naaste en met zichzelf. Wij bidden u voor allen die tegen het leven opzien, die neerslachtig zijn, het leven zwaar vinden. Wij bidden u uw trouw te bewaren aan uw volk Israël, uw gemeente, aan uw ganse schepping. Waar spanningen toenemen, wilt u spanningen betomen, tekenen van uw koninkrijk oprichten. Wij bidden u voor hen die over ons gesteld zijn, plaatselijk, landelijk, wereldwijd. Verleen wijsheid, behoedzaamheid, inzicht om de goede beslissingen te nemen. Ga met ons het verdere van deze dag. In stil persoonlijk gebed zeggen wij u wat niemand anders voor ons zeggen kan. Hoor en verhoor onze persoonlijke en gemeenschappelijke gebeden in de naam van Hem die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen als ons slotlied gezang 225. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.